Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
Welkom bij De Zeven van De Zeven. Elke maandag zeven vragen aan een kopstuk van een van de zeven grote partijen. Dit is Roan van Eyck.
Yes, een nieuwe reeks in het kanaal van De Zeven. Want ook hier gaan we in volle verkiezingsmodus. Elke maandag interviewen we een partijkopstuk. Waar staat die eigenlijk voor? Waarom verdient die op 9 juni jouw stem? En op het einde houdt onze chef politiek Jasper Doren alle antwoorden tegen het licht in de rubriek Doorgelicht. We bijten de spits af met Bart De Wever, voorzitter van de N-VA, de Vlaams Nationalisten. Sinds jaar en dag de leidende kracht in de Vlaamse regering. Federaal in de oppositie, maar daar willen ze na deze verkiezingen absoluut verandering in brengen. De Wever is kandidaat-premier.
De Zeven van De Zeven. 1.
Bart De Wever, waarom moeten mensen op u stemmen?
De N-VA is een centrumrechtse Vlaams geziende partij. Wij zetten sociaal-economisch een aantal principes voorop. Het eerste is een gezonde begroting. Dat is heel belangrijk. Die hebben we vandaag niet. En die zouden we moeten hebben. En op alle niveaus waar wij besturen als N-VA zorgen we daarvoor. Van lokaal tot Vlaams. En dat zou morgen ook best federaal moeten gebeuren. Twee, keep taxes low. Wij zijn de partij voor mensen die werken, sparen en ondernemen. Of voor wie gewerkt heeft. Die mensen moet je fiscaal ontzien. En dat zijn nu net de zwaarst belaste mensen van de hele OESO-zone in dit land. Dus daar moeten echt sociaal-economisch grote hervormingen voor komen. Wij willen graag investeren, een overheid die investeert, zeker in innovatie en een overheid die tenslotte de sociale zekerheid rechtvaardig houdt. Dat wil zeggen dat eeuwige stelsels zoals de werkloosheid die alleen bij ons bestaan, dat die afgeschaft moeten worden in functie van de bijdrage van mensen die wel gaan werken. Wij staan tenslotte ook nog voor een strenger migratiebeleid dan er vandaag wordt gevoerd en wij willen absoluut de wet op de kernuitstap schrappen. Dat lijken mij de belangrijkste dingen te zijn als je overweegt om voor ons te stemmen.
2.
Als u straks meeregeert, wat moet er dan absoluut in het regeerakkoord zitten?
Sociaal-economische hervormingen die zijn uitgebleven. Er is geen serieuze pensioenhervorming gebeurd. Niet in de fiscaliteit, niet in de arbeidsmarkt. Dat staat allemaal in lichter laaien, dus die moeten er komen. Het resultaat daarvan moet zijn dat op korte termijn het verschil tussen werken en niet werken 500 euro netto wordt. Wie gaat werken moet altijd 500 euro netto meer hebben dan iemand die in een stelsel van inactiviteit zit. De wet op de kernuitstap die moet voor ons absoluut worden geschrapt. Migratiebeleid absoluut worden verstrengd. En we moeten uitzicht krijgen op een grote institutionele hervorming. Dat heb ik eigenlijk nog niet gezegd. Heel ons programma achten we eigenlijk ondenkbaar of onuitvoerbaar binnen het Belgisch federalisme. Wij denken dat een centrumrechtsbeleid maar mogelijk is binnen een Vlaams bestuur. En het linkse bestuur dat Wallonië wil, waar ze ook voor stemmen, binnen een Waals bestuur.
3.
Als u straks meeregeert, wat mag er dan absoluut niet in het regeerakkoord zitten?
Wat er absoluut niet mag inzitten, is eigenlijk het omgekeerde van wat er absoluut wel moet inzitten. Dus een nieuwe status quo-regering, Vivaldi 2, dat lijkt ons nefast, die eigenlijk de tekorten blijft opstapelen en geen serieuze hervormingen doorvoert, die de kernuitstap zou behouden, die het migratiebeleid nog zou versoepelen, zoals men eigenlijk met Vivaldi toch gedaan heeft. Dat is absoluut nefast. Dus wij staan voor een ommekeer ten opzichte van het beleid dat nu wordt gevoerd. En het ergste denkbaar in een nieuw regeerakkoord is dat het zou worden doorgetrokken.
4.
U zei daarnet dat een gezonde begroting heel belangrijk is voor u. Wat wordt uw voornaamste maatregel om de begroting weer op orde te krijgen?
Er is eigenlijk maar één mogelijkheid in België om de begroting structureel gezond te krijgen en dat is naar de sociale uitgaven gaan kijken. Het verbaast mij altijd dat alle andere partijen de aandacht afleiden naar eigenlijk triviale debatten over nieuwe fiscaliteit, fiscale hervormingen die in het beste geval een paar miljarden zouden kunnen opleveren per jaar, terwijl de sociale uitgaven aan het ontsporen zijn van 100 miljard in 2013 naar meer dan 150 miljard in 2023, naar meer dan 200 miljard bij ongewijzigd beleid in 2030. Dat wil zeggen 50 miljard per jaar die er zou bijkomen. Een partij die geen programma op tafel legt om die delta plat te duwen en op die manier eigenlijk de begroting structureel gezond te maken, die heeft eigenlijk geen relevant programma aan de kiezer aan te bieden. In ons programma is dat vrij helder. In de berekeningen die we naar het planbureau hebben gestuurd, is dat vrij helder. En dat betekent dat er een aantal hervormingen zullen worden doorgevoerd die niet altijd aangenaam zullen zijn. En dat een aantal stelsels die vandaag zeer gul zijn, dat die zullen worden afgebouwd of zelfs in zijn geheel verdwijnen uit de sociale zekerheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat de leeflonen die 12% boven de index gestegen zijn onder Vivaldi, dat die 6 indexsprongen zullen moeten ondergaan om terug op een normaal niveau te komen. De werkloosheid zal ook worden beperkt in de tijd. De werkloosheidsvergoeding zal degressiever worden. Er zal meer worden geactiveerd, er zal meer worden gesanctioneerd. Er zal een beleid worden gevoerd om de inactieven naar de arbeidsmarkt te verleiden. Het aftoppen van de hoogste pensioenen een tijdje. Perequatie voor de ambtenaren, dus dat die pensioenen omhoog gaan als de lonen van de ambtenaren stijgen, zal moeten worden afgeschaft. En zo hebben wij een lange lijst, een oefening van 25 à 30 miljard. Dus dat is pittig, om het zacht uit te drukken.
Vijf. Met welke partij stapt u zeker niet in een regering?
Ik val nog liever dood dan ooit met communisten te besturen. Radicaal rechts, radicaal links, dat zijn ideologieën die in de 20e eeuw hun waarde bewezen hebben, als u begrijpt wat ik bedoel, en die dus eerder, laat ons zeggen, in de geschiedenis hadden mogen achterblijven. Het is pijnlijk dat die opnieuw in opmars zijn, maar zeker het communisme staat dan heel ver van mij. En overal waar die ideologie in de wereld de bovenhand haalt, zie je altijd hetzelfde: armoede, intolerantie, totalitaire regimes, het sterven van de vrijheid, dat wens ik eigenlijk niemand toe. En ik acht de communisten ook in dit land daar perfect toe in staat. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat in Vlaanderen, een van de rijkste regio's van de wereld, een communistische partij tegen de 10% zou aanschurken. Dat heeft iets te maken met het wanbeleid op het federaal niveau. Reden te meer om daar afscheid van te nemen.
Zes. Niet met radicaal links dus, maar ook liever niet met radicaal rechts. Dus u stapt niet in een Vlaams regering met het Vlaams Belang, ook niet als jullie met de N-VA samen een meerderheid hebben?
Ik acht de kans daarop zo goed als nul, omdat uiteindelijk alles wat mij heel dringend lijkt op het federaal niveau zit. Hè. Ik heb u de uitdagingen geschetst rond kernenergie, migratie, sociaal-economische hervormingen, die zitten allemaal federaal. Daar zal het Vlaams Belang niet deelnemen, wil ook daar niet deelnemen, zegt dat zelf. Dus is niet relevant op dat niveau. Dus daar ligt mijn focus. En dan is voor mij de vraag of daarna de Vlaamse regering met een radicale partij kan worden gevormd, eigenlijk niet zo relevant, omdat ik op dat vlak, op dat niveau, geen raakvlakken heb met dat soort partijen. Ik heb hun programma gelezen, ook dat van het Vlaams Belang, sociaal-economisch, lijkt dat eigenlijk op dat van de PvdA of van de PS. Daar wordt massaal nieuwe uitgaven beloofd, alle lasten gaan worden verlaagd, maar hoe dat gefinancierd zal worden, daar heb ik geen flauw benul van. Ik sta zeer ver van dat soort sociaal-economisch populisme. Ik moet daar niet van weten. Dus ik zie heel weinig te bereiken door dat soort regeringen na te streven. Komt daar dan ook bij dat natuurlijk ook in dat soort partijen tot mijn afgrijzen eigenlijk nog altijd mensen worden geduld met wie je het schaamrood op de wangen zou moeten hebben om ze in uw partij te hebben, laat staan om ze in een regering te hebben. En dat vind ik eigenlijk onbegrijpelijk, dat de voorzitter van Vlaams Belang daar alle kansen heeft gemist om die boel eigenlijk uit te zuiveren.
7. U zei daarnet in punt 2 dat uw programma zo goed als onuitvoerbaar is binnen het Belgisch federalisme zoals het nu bestaat. U wil het confederalisme, meer bevoegdheden bij Vlaanderen. Stapt u in een federale regering met Paul Magnet van de PS als premier, als die de deur openzet voor een confederale staatshervorming?
Het is niet zo vriendelijk wat ik nu ga zeggen over Paul Magnet, met wie ik het wel goed kan vinden en die ik wel een correcte man vind, maar ik acht hem eigenlijk niet geschikt als premier, omdat ik hem heb leren kennen als een zeer wispelturig politicus, die dus regelmatig van richting verandert en die ook zeer sterk gericht is op zijn eigen partij, die op dit moment denk ik vooral bezig is om te vermijden dat de PS hetzelfde lot zal ondergaan als de PS in Frankrijk, die dus heel sterk naar uiterst links kijkt en in die zin op gejaagd is en volgens mij dus ook nooit in staat zal zijn om dat te overstijgen, om uiteindelijk een ploeg te maken en die ploeg ook consequent te kunnen leiden. Ik zie hem dat gewoon niet doen. Ik denk dat het tijd is als de kiezer het wil, om zelf het heft in handen te nemen. Ik zie aan Vlaamse kant, als de uitslag is wat ik hoop dat hij is, eigenlijk niemand anders die het zou kunnen doen. En Paul Mahiet aan Franstalige kant acht ik er niet voor geschikt. Dus de kiezer zou in het noorden een duidelijke keuze moeten maken. En dat is de reden dat ik misschien niet zo sympathiek al een paar keer heb gezegd, Vivaldi-partijen, zeker de centrumrechtse, zouden een kopje onder mogen gaan, zodanig dat ze niet meer in de verleiding komen een status quo-regering op het getouw te zetten met een Vlaamse minderheid. En dan geef ik mezelf alle kansen. Dus ja, spannende verkiezingen.
Doorgelicht. Tijd om dat allemaal eens tegen het licht te houden. Dag Jasper Doren.
Dag Rowan.
Chef politiek bij de Tijd. Jij hebt goed meegeluisterd naar wat Bart Wever hier net zei. Hè? Wat denk je? Om te beginnen, waar zitten de zwakke plekken van de N-VA?
Wel, de N-VA belooft al 20 jaar de kracht van verandering. De partij zou via een confederale omwenteling eindelijk krachtdadig gaan hervormen. En Vlaanderen zou het centrumrechtse, sociaal-economische en migratiebeleid krijgen waar het zogezegd altijd al van droomde. Vlaams Belang was slachtoffer van die beloftes. Door het succes van de N-VA bestond de partij 10 jaar geleden nauwelijks nog. Maar het is niet gelopen zoals de Wever droomde. Federaal kon hij nooit de partners vinden om een staatshervorming door te voeren. In Vlaanderen kon de N-VA te weinig de beloofde verandering verwezenlijken. Of het nu over het Vlaamse arbeidsmarktbeleid, het onderwijs of de zorg gaat. Het is misschien allemaal niet zo slecht, maar de plus et al nu-gedachte, waar de Vlaamse nationalisten zo hard in geloven, is er te weinig uitgekomen. Veel kiezers zijn daarom teleurgesteld. Ze zijn terug naar het Vlaams Belang gelopen, waardoor die partij nu volgens de peilingen groter is dan de N-VA.
Oké, dan de andere kant. Wat zijn de sterktes van de Wever en de N-VA?
De N-VA is wat teruggevallen, maar ja, ze zit toch nog altijd boven de 20%. En dat is toch vooral te danken aan Bart de Wever. Omwille van die figuur van de Wever werd lang gezegd dat de N-VA een eenmanspartij is. Intussen zijn daar ook een aantal populaire figuren bijgekomen. Eerst Jan Jambon, later ook Theo Franken en Zuhal Demir. Maar wat je merkt is dat nu de partij wat terugvalt, ze opnieuw heel sterk op de Wever moet gaan leunen. Uit Poppels blijkt ja, dat zijn merk sterker is dan de N-VA zelf. En hij zal dat ook uitspelen in de campagne. Hij zegt dat het zijn afspraak is met de geschiedenis en dat de kiezer met zijn verstand moet kiezen. Begrijp, niet kiezen voor de experimenten van het Vlaams Belang, maar voor de, ja, tussen aanhalingstekens, zekerheid van Bart Wever. De Wever is zo de grootste troef die de N-VA in deze campagne in handen heeft.
Goed. Conclusie? Pronostiek?
Ik kan me inbeelden dat hij nu of nooit of ik of de chaoscampagne van de Wever gaat werken en dat de N-VA, mits een goede campagne, toch de strijd met het Vlaams Belang kan aangaan om de grootste te worden. En dan zullen we zien wat er gebeurt. Slaagt de Wever erin stappen te zetten richting de door hem gedroomde confederale omwenteling? Nu, ja, dat zal bijzonder moeilijk worden, want het probleem blijft dat hij daarvoor geen partners heeft aan Franszalige zijde. En als het echt eens tegenvalt bij die verkiezingen, kan ik me voorstellen dat de N-VA voor een existentiële crisis staat. Stel dat de partij toch geen 20% haalt, de Wever zich moet terugtrekken in Antwerpen, waar hij burgemeester is, en de vraag wordt gesteld of de N-VA in Vlaanderen toch niet met het Vlaams Belang in zee moet gaan. Ja, ik denk dat de partij zo verdeeld is over die vraag dat dat uiteindelijk tot een breuk kan leiden.
Dan breekt de N-VA dus misschien in twee. Dankjewel, Jasper Doren.
Graag gedaan, Rowan.
Volgende maandag een nieuwe 7 van de 7. We gaan de partijen af van groot naar klein op basis van de laatste verkiezingsuitslag. En dus is de volgende voor Vlaams Belang met voorzitter Tom van Grieken. Heel graag tot dan.
Dit was de 7 van de 7 met Roan van Eyck. Bedankt om te luisteren. Volgende maandag zijn we er weer. Tot dan.
U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner, zodat u ten alle tijde rustig kan blijven, ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.